Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De formerende partijen hadden natuurlijk weken nodig om het eens te worden over de vorm van het nieuwe programmakabinet. En nu draait het om de inhoud. Hoe lastig gaat dit proces worden? Welke thema's staan centraal? En hoe gaat het intussen met het onderlinge vertrouwen? Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 politieke kopstukken in BNR's Big Five van het formeren. En vandaag een bijzondere gast, Gert-Jan Segers, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie, tevens betrokken bij eerdere lastige formaties bij Rutte 3 en 4. En hij is ook maker van de politieke podcast Dijkhoff en Segers. En dat doet hij samen met oud-VVD'er Klaas Dijkhoff. Welkom.
Dankjewel.
Trouwens, prachtig om naar de podcast te luisteren. Ik heb genoten van jullie gesprekken.
Wij maken hem altijd met heel veel plezier.
Ja, dat kan je horen. Ik wil straks natuurlijk helemaal gaan praten over de nieuwe fase in de formatie. Maar voordat we dat gaan doen, toch even een persoonlijke vraag. Want je bent ruim een jaar nu weg uit de politiek, waar je 10 jaar lang hebt rondgelopen. Ben je een leuker mens geworden? We hebben trouwens afgesproken om te tutoyeren.
Ja, zeker. Ja. Leuker mens. Ik denk dat ik wel iets minder gestrest ben. Dus dus in die zin denk ik wel een beetje leuker, ja.
Ja, want dat zei je vrouw, hè, op het laatste.
Ja, die zei, ik merk dat je sneller boos wordt en dat je wat minder lacht. En de druk is wel af. Anders heb je altijd ergens wel een issue in je hoofd, een ruzietje in zo'n coalitie of iets wat je moet oplossen. En dat is het niet meer. Dus dat maakt het wel lichter.
En je kijkt ook met meer afstand natuurlijk. Ja. Want een jaar is een mooie tijd om met meer afstand te kijken. Heb je dan nieuw inzicht ook over de Haagse politiek?
Nee, dat denk ik niet. Dus ik snap heel goed hoe het achter de schermen aan toe gaat. Ik zie hoe het voor de schermen eraan toe gaat. Ik zie dat het steeds ingewikkelder wordt. Dus ik ben vooral een hele bezorgde burger geworden eigenlijk.
Ja, en dat ingewikkelde, dat steeds ingewikkelder wordt op dit moment. Waar proef je dat het meest aan?
Aan de formatie. Dus dat was de vorige keer in 21 al echt een enorme bevalling. Dat wordt nu nog moeilijker. En je ziet dat ook het gedrag van hoofdrolspelers buiten. Dat ze gaan twitteren, dat ze elkaar via talkshowtafels toespreken. Ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker. Dus er is een dynamiek ontstaan die het veel moeilijker maakt om samen te werken. Terwijl samenwerking altijd de kracht van Nederland is geweest. En dat staat gewoon onder druk.
Wat we natuurlijk ook zien, en dat komt natuurlijk ook in al die tweetjes voorbij en op allerlei verschillende manieren, is de hoeveelheid frames. En ik denk, jij prikt ze nog beter door dan ik. hoeveel heb je er al voorbij zien komen? Nu, in deze formatie?
Iedereen probeert natuurlijk een narratief naar zich toe te trekken. Mm-hmm. Iedereen probeert natuurlijk zichzelf groot en sterk te maken. En dat is ook wel een beetje het ambacht van politici. Dus ik wil er niet alleen maar negatief over spreken. Want je moet het ook verantwoorden dat je doet wat je doet. Dat je daar een grote verhaal bij bedenkt, dat vind ik niet zo gek.
Nee, maar er zal er toch eentje bij hebben gezeten dat je denkt, nou, dit zit echt wel even wat anders in elkaar.
Je ziet de moeite die, laten we zeggen, populistisch ingestelde politici hebben om de belofte die ze voor de verkiezingen hebben gedaan, om die na de verkiezingen waar te maken. Dus je ziet dat het heel moeilijk is om te besturen. Dus Wilders, die stond in het SBS-debat, stond hij te vertellen dat hij het eigen risico in één keer zou kunnen afschaffen. En het moest onmiddellijk. En deze mevrouw die kon niet wachten. En vervolgens stemt hij in de Kamer tegen moties die dat nu willen afschaffen. Ik snap dat laatste heel goed, omdat je in een onderhandeling zit. Je kunt die knopen niet in de Kamer doorhakken. Maar oppositieleider Wilders had er gehakt van gemaakt. Dus het gat van het gedrag voor de verkiezingen, tussen het gedrag voor de verkiezingen en na de verkiezingen, dat gat wordt wel steeds groter. En dat draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van politici. En dat vind ik wel zorgelijk.
Dus als we het hebben over politiek leiderschap, want dat heb je natuurlijk ook nodig, ook in zo'n formatie. Wie vind je dan dat er het beste uitkomt op dit moment van de 4 partijen?
Dat vind ik lastig, want ik had een neiging, voordat jij vier partijen zei, had ik de neiging om te zeggen Kim Putters. Maar goed,
dat mag ook.
Ja, want ik, daar zie je dus, het is echt een vak. Om heel rustig de partijen bij elkaar te brengen, stap voor stap ze verder te brengen, dingen terug te brengen naar de essentie. En vervolgens een volgende stap voor te bereiden. Als je dat toch vergelijkt tussen de ene informateur en de andere informateur, dan zie je, het is een vak. Hè, dus Ronald Plasterk.
Ja, jij was geen fan van Plasterk, hè?
Nou, hij kwam heel gepolariseerd binnen. Dus ja. Het was een fluitje van een cent. Het kon zo worden gedaan. Hij was zelf ook heel ideologisch gedreven om dit mogelijk te maken. Maar je ziet dat vertrouwen belangrijk is. Dat rust belangrijk is. Dat je het hoofd koel moet houden. Dat je goed moet kunnen luisteren. Mensen ook echt de indruk moet kunnen geven. En dat ook daadwerkelijk doen. Dat je instaat voor hun belang. Dat je oog hebt voor hun belang. Iedereen zit daar toch heel onzeker. Want je gaat een onzeker avontuur aan. En je kunt uitgekleed worden in zo'n onderhandeling. Je kunt al je zetels verliezen en je kunt enorm winnen. Dus de druk op die politieke leiders is enorm. En dan moet je als procesbegeleider moet je heel vertrouwenwekkend zijn. Nou, Kim Putters was dat.
Ja, en is dat dan ook iemand die dus heeft bewezen met die vier partijen om dat te kunnen, die misschien ook, hè, want hij wordt in, trouwens Klaas Dijkhoff wordt er ook in genoemd. Ja. Mensen zouden graag Klaas Dijkhoff of Kim Putters zien als premier. Heeft Putters al laten zien dat hij het kan met deze vier eigenlijk?
Nou, ik denk niet dat hij het doet. Hij is nu SER-voorzitter, dus je geeft een hele belangrijke, mooie positie op. Namelijk, toch een beetje de koning van de polder, is hij nu. Geef je op voor een heel onzeker avontuur. En dan nog
maar wel premier, hè, natuurlijk. Ja.
Ja, maar dan zit je nog een keer, je bent lid van een partij die niet deel uitmaakt van deze coalitie. Ja, we leven in een vrij land, dus hij mag het doen. Maar als hij mij om advies zou vragen, zou ik zeggen, doe het niet.
Doe het niet.
Het is te onzeker en je hebt dan toch een veel langere loyaliteit aan je partij. De club waar je bij hoort, dat heb ik ook. Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt van, hey, als ik gevraagd word, zou het toch niet moeilijk? Nee, helemaal niet moeilijk.
Nee.
Je bent gewoon loyaal aan je club. En volgens mij is Kim Putters dat ook.
Dus die kunnen we eigenlijk wel afstrepen. Volgens mij kunnen we Dijkhoff ook wel afstrepen als ik goed naar jullie podcast heb geluisterd.
Ja, want die heeft ook echt wel, hoe hij terugkijkt op de manier waarop Geert Wilders politiek heeft bedreven. Ja, daar is hij heel kritisch op. Hè? Dus je hebt zo bijgedragen aan polarisatie. Mensen zo beledigd. Je hebt zo verhoudingen op scherp gesteld. Ja, dat heeft samenwerking moeilijk gemaakt. De verhouding met de rechtsstaat. Met de gelijke behandeling van alle burgers in het land. Is heel problematisch bij Wilders. Dus daar kijkt inhoudelijk Klaas Dijkhoff daar kritisch naar. Hij moet verder voor zichzelf spreken natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar hij heeft in de podcast ook gezegd inderdaad. Ik doe het niet. Inhoudelijk, maar ook qua privéredenen.
En als je dan kijkt naar wie er overblijven, zou het dan toch Remkes moeten gaan worden?
Dat zoeken ze maar uit.
Ja. Ja, maar over die andere twee had je heel duidelijk een analyse.
Je moet heel onverstoorbaar zijn. Dus je moet niet met je ogen knipperen als Geert Wilders woedend aan de telefoon hangt en je die telefoon een half meter bij je oor vandaan moet houden om nog een beetje, om geen gehoorschade op te lopen. Dan moet je gewoon niet met je ogen knipperen. Dan moet je gewoon onverstoorbaar doorgaan met waar je mee bezig bent.
En dat zou Remkes kunnen. Natuurlijk.
En dat zou Remkes kunnen, zeker. En je moet niks meer te verliezen hebben. Hè. Dus je moet niet denken, dit is een hele belangrijke volgende stap in mijn carrière. Nee, je moet het echt doen voor het landsbelang als je dit doet. Want het wordt een heel hachelijk avontuur.
Ja, want hachelijk avontuur. Als we dan even kijken hoe stevig is het fundament nu. We weten, we komen uit een fase waar ze rollenbollend met elkaar over straat gingen. Waar we allemaal ook getuigen van waren. Middels alle tweetjes en dingen en talkshowgesprekken die we hebben gezien. Hoe zou je de situatie nu analyseren? Vanuit de zijlijnen, want...
Ja, inderdaad. Want
maar je hoort meer dan dat
ik zit er niet bij. Dat moet ik niet te snel suggereren. Ik bedoel, ik volg het nieuws, maar ik kan me een beetje voorstellen hoe het achter de schermen gaat. Mm-hmm. Dus daar probeer ik een beeld van te vormen. Maar wat ik in ieder geval weet, is dat hoe meer je gevechten buiten uitvecht, op Twitter, publiek, hoe moeilijker het wordt om het binnen eens te worden. Dus af en toe is het heel heilzaam om buiten een politiek gevecht, ook binnen een coalitie, om buiten een politiek gevecht uit te vechten. Dus ik heb dat zelf bot gedaan toen wij binnen niet verder kwamen met een goede discussie over vliegveld Lelystad. Dat zijn we op een gegeven moment buiten gaan uitvechten. Dus dan kwam een interview. Maar dan weet je daarna eigenlijk, of dat heb ik gemerkt, je komt nauwelijks meer tot elkaar. Want dan graaf je publiekelijk zo in, namelijk, wij waren tegen opening van vliegveld Lelystad, VVD voor. Ja, dan is het gewoon hart tegen hart.
Ja.
Dat kun je bij één onderwerp net aan overleven. Maar als je dat bij 4-5 onderwerpen hebt, als je dat iedere week, iedere maand hebt, dat overleef je gewoon niet.
Kan het misschien nu nog wel gaan, maar dan op een gegeven moment, dat doet dus toch iets met het vertrouwen dat dat niet lekker loopt later in het proces.
Winst en verlies wordt heel publiek. Hè? Dus het is, Vlieg wat lezen, het gaat open of blijft dicht. Dus de een wint en de ander verliest.
Ja.
Nou, dat is altijd pijnlijk. Terwijl je in een als je om die tafel zit, dan moet je ook pijnlijke keuzes maken. Maar dan zeg je, joh, ik pak hier een beetje pijn, dan pak jij daar een beetje pijn. Dus ook dingen die niks met elkaar te maken hebben, die kun je dan toch een beetje met elkaar verbinden. Dus noem eens wat, bij migratie, oké, maar dan gaan we echt beter reguleren. Dan zetten we een stap richting de VVD. Maar dat betekent wel dat we echt ambitieus klimaatbeleid gaan uitvoeren. Dat zijn dingen die niks met elkaar te maken hebben, maar die je wel aan zo'n tafel kunt verbinden.
Ja, en hoe kijk je dan naar die tweet van Wilders naar aanleiding van de opstelling van Jezilkes bij WNL, hè, afgelopen zondag, die zei, we gaan echt stevig die onderhandeling in als het over financiën gaat. Iets wat ze trouwens ook al eerder had gezegd. En dan de reactie van Wilders daarop.
Ja, die reactie is niet verstandig, maar je kunt je ook afvragen of het verstandig is om je inzet in detail op tv te gaan neerleggen. Dus nu ga je een fase in dat je gaat onderhandelen. Ja, ik zou zeggen, luiken dicht. De enige manier waarop je eruit kunt komen is jezelf opsluiten en weten, joh, wij moeten hier tot bloeders toe, moeten we hier met elkaar knokken totdat we eruit komen. En dat kan alleen maar als die luiken dicht gaan. En om te gaan zeggen dat je moet gaan bezuinigen, ja, waar die ander zich genoodzaakt voelt blijkbaar om dan weer te gaan reageren. Ja, het is gewoon een recept voor ellende. Als dit de tendens wordt, ja, dan gaan ze de kerst niet halen.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Gert-Jan Segers, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie en schrijver van het boek Macht en Onmacht, Politicus in een verdeeld land. Is dat land al wat minder verdeeld geworden?
Nee, helaas. Nee. Ondanks het boek.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook wel interessant om naar te kijken waar dus ook die formatie zich nu in beweegt en ook hoe zij dat nu doen, hoe de tijd ook eigenlijk veranderd is, dat het bijna niet meer te doen is om het niet te doen op deze manier. Of hè, dus die polarisatie politiek eigenlijk te voeren.
Ja, maar je ziet ook welke prijs we daarvoor betalen. Dus dat zijn steeds langere formaties. Dat zijn steeds wankeler kabinetten. Steeds moeizamere besluitvorming. Wat uiteindelijk op de lange termijn heel slecht voor ons land is. We hebben heel veel maatschappelijke rust. We hebben heel veel welvaart hebben we gekocht met dat goede overleg. Met dat poldermodel. Mm-hmm. Hoe saai dat ook is. Maar het zijn toch politici die stap naar voren zetten. Zeggen, weet je wat? Ik had dat bot met D66. We hebben hard gebotst op de inhoud. En ik heb aan beide kanten gemerkt, oké, maar we zetten nu die stap naar elkaar. We zijn niet misschien elkaars eerste vrienden in politiek opzicht. Mm-hmm. Maar het land vraagt er nu om dat wij nu gaan samenwerken. Nou, dat vraagt gewoon moed van D66 en van ons. En dat hebben we laten zien. Alleen je ziet dat het in electoraal opzicht heel profijtelijk is om onbehagen uit te venten, om boosheid groot te maken, om hele dagen woedend te zijn op mensen die besluiten nemen. Ja. Dus dit zijn in ieder geval 3 van de 4 partijen die nu om de tafel zitten, die zijn groot geworden met ongenoegen, met het uitventen van ongenoegen. Dus dat is Pieter Omtzigt, met hele goede redenen. Maar vervolgens is dat ook een soort politiek verdienmodel geworden om altijd maar wantrouwend kabinetsleden tegemoet te treden. Ze zullen wel iets achterhouden. We moeten nog een feitenrelaas hebben. Dus je voedt het wantrouwen. BBB is natuurlijk groot geworden in een stikstofcrisis. Allemaal flauwekul, allemaal onzin. Die wetenschap die deugde allemaal niet. En PVV, dat is zolang de PVV bestaat, is dat wantrouwen en polarisatie. En om dan de omslag te maken naar dat je niet meer de uitdager van de macht bent, maar zelf de macht, dat je zelf knopen moet gaan doorhakken. Je ziet dat heel moeilijk is. En dat zal ook steeds moeilijker worden. En ook moeilijker om dan vervolgens compromissen te sluiten. Zeg, nou weet je wat, ik schik een beetje in.
Dus denk je dan dat ze er misschien wel op de inhoud uitkomen, maar dat er op het moment dat er een kabinet staat, dat heel kort een kort leven zal hebben? Of denk je dat ze er überhaupt niet uitkomen? Het is een beetje natuurlijk in de toekomst kijken.
Ja, zeker. Nee, dus, precies, want het is mensenwerk. En ik weet dat er niks onvoorspelbaarder is dan een mens. En zeker als je een paar mensen in een hok stopt, dan weet je helemaal niet wat eruit komt. Maar je ziet wel karakterologische eigenschappen van bijvoorbeeld Geert Wilders of van Pieter Omtzigt. Nou, dat is best een spannende combinatie. Dat zijn mensen die ook soms emotioneel kunnen zijn. Die boos kunnen zijn, die inderdaad wantrouwend kunnen zijn. Ja, dat zijn wel lastige eigenschappen om de boel bij elkaar te houden. Dus en dan nog een keer met grotere afstand tussen kabinet en Kamer, met dus de politieke leiders in de Kamer, die dus heel erg willen gaan sturen, dus die kabinetsleden willen gaan sturen. Ja, dat zijn heel openlijke conflicten. En ook dan geldt, en dan is het voor een bewindspersoon heel lastig als die iedere keer gedicteerd wordt vanuit de Kamer. Zoals Gert Leers bij Rutte 1. Ja. Iedere ochtend zo'n beetje een telefoontje kreeg van Geert Wilders van nu moet je dit of nu moet je dat. Ja, dat trek je niet eindeloos.
Want het lijkt juist alsof ze meer op afstand gaan zitten, maar dat is dus niet wat jij verwacht. Er gaat gewoon heel veel invloed uitgeoefend worden uiteindelijk via de Kamer.
Nou, dit zijn vier partijen die natuurlijk niet die met een goede reden nu instappen. Ze willen iets gedaan krijgen. Dus die gaan zeker winstlieden onder druk zetten. Die gaan een minister-president onder druk zetten. Of die gaan moties indienen. Zeg, joh, en nu moet je dit en nu moet je dat. Nou, dus dan is het de vraag, hoe lang trekt zo'n kabinet en kabinetsleden dat? Dat je toch iedere keer weer naar die Kamer moet en weer, misschien wel voor rotte vis wordt uitgemaakt.
Maar wie wil het doen ook, hè?
Exact, wie wil het doen? Of een kabinet is onverstoorbaar en zegt, joh, je kunt me wat, maar wij gaan nu echt het even besturen. Wij gaan voor die lange termijn. Ja, dan kunnen natuurlijk ook die politieke leiders op een gegeven moment zeggen, joh, luister eens, je zit hier dankzij ons. Als je niet naar ons luistert, ja, dan trekken wij het niet meer. Dus het is hoe dan ook ik heb het een paar keer gezegd, een hele wankele, hachelijke onderneming. En ja, ik verwacht niet anders dan dat het zal zijn.
We gaan straks natuurlijk ook praten over bepaalde thema's. Hè, want migratie is ook een belangrijk punt voor jou. En ook waar het vorige kabinet natuurlijk door gevallen is. Maar ik wil toch ook even met jou praten over hoe gaat zo'n formatie. Want wij zijn toch altijd op afstand. We proberen te snappen wat daar gebeurt. Maar het is natuurlijk ook een menselijk gebeuren. Hè. Ja. Ik bedoel, er wordt onderhandeld, maar er zitten gewoon ook mensen rond een tafel. Het gaat ook over sfeer. Je hebt twee lastige formaties meegemaakt. Ja. Hoe is het om aan zo'n tafel te zitten? Hoe slopend is het bijvoorbeeld?
Ja, zelfs slopend, want je zit constant in een cadans wij hadden twee sessies op een dag en dan moet je het andere dagdeel alles weer voorbereiden voor de volgende dag. Ondertussen zit je fractieteam allemaal memo's te maken en dingen uit te zoeken en stukken te becommentariëren. Want dit is de periode dat je hele grote knopen doorhakt. Dus het is een cruciale fase waar heel veel van afhangt. Winst en verlies en de koers van het land. En dat voel je ook. Dus je zit in een enorme cadans. En wat ik heb gemerkt, en dat was zeker in 2017, dat was de eerste keer dat ik meedeed. Ik was zo groen als gras. En aan het begin waren het echt een soort contractonderhandelingen. Dus je wilde tot in de kleinste lettertjes wilde ik ook alles vastleggen. En er zat nog heel veel wantrouwen. We kenden elkaar nog niet zo goed. In ieder geval, ik kende hen niet en zij mij niet zo goed. En als je vanuit die houding onderhandelt, dan wordt het heel moeizaam. En wij hebben hele moeizame gesprekken gehad. Totdat het moment kwam dat ik dacht dat het knapte. En dat ik zei, joh, ik kan op deze manier, want het ging om medische-ethische onderwerpen, dat was een heel gevoelig thema. Ja. Dit kan ik aan mijn achterban niet uitleggen. Dit kan ik niet verkopen. Het gaat niet. En toen kregen we opeens een heel ander gesprek. Het was Halbe Zijlstra die dat opende. Hij zegt, eigenlijk is de vraag, zei hij, vertrouwen we elkaar? En dat vond ik een hele mooie vraag. Je kreeg opeens een gesprek op een heel ander niveau. Van, hé, maar
daar was je dus toch gevoelig voor zo'n moment.
Nou, maar ik denk dat we allemaal daar gevoelig voor waren. Want daarvoor zaten we op de letter van een akkoord te onderhandelen. Van, staat dat ene zinnetje erin? Dan staat die ene geruststelling erin? Of die ene waarborg? En nu was het praten we eigenlijk van mens tot mens van, joh, waar zit jouw angst bij dit avontuur? Waar zit jouw risico? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we elkaar heel houden? Hoe houden we elkaar vast, ook als het lastig en moeilijk is? En dat is de enige manier waarop je eruit kunt komen. Als je alles tot in de kleinste lettertjes wil vastleggen. Want nu merk je ook alweer, dus dat is een hele vrome wens. Het moet op hoofdlijnen.
Ja, nou, moet
die vrome wens hadden wij de laatste keer ook. Hè, ja. Dus Remkes had het ook opgeschreven. Het moet een akkoord op hoofdlijnen. En daarna gaat het kabinet het uitwerken. Precies hetzelfde. En vervolgens ga je onderhandelen en komen er toch heel veel kleine lettertjes en afspraakjes. En ja, maar ik wil dit er toch ook nog wel in hebben. Want dat is het moment waarop jij je wensen neer kunt leggen. Maar je kunt het alleen volhouden, niet met een contract wat tot de laatste komma is, alles heeft dichtgeregeld. Maar je kunt het alleen maar volhouden als je zegt, joh, wij willen samenwerken en we gaan elkaar vertrouwen en we gaan elkaar vasthouden, ook als het moeilijk is. En dat is, in ieder geval in 2020.
En gewoon alleen al de vraag stellen, zorgt dat dus openbreekt. Of is er ook iets anders nodig om dan vervolgens echt te komen dat je zegt, oké, we laten het wat meer los en we vertrouwen elkaar?
Nou, ik proef, want Halbe Zijlstra stelde die vraag toen inderdaad. Van, joh, de vraag is dus, vertrouwen we elkaar? Mark Rutte nam het toen over. Hij zegt, Gert-Jan, ik wil dat jij het kunt uitleggen in Oldenbroek. We gaan er alles aan doen. Oldenbroek is een beetje het hart van onze achterban. Ja. Ligt op de Veluwe. En dat was voor mij een soort beeld van, joh, daar zit mijn achterban en die moet ik recht in de ogen kunnen kijken. Mm-hmm. Ik wil dat je het daar kunt uitleggen. En Alexander Pechtold die zei toen, joh, we kennen elkaar nu een beetje. We hebben nu vaker samengewerkt. Ik wil dat dit slaagt. En als je die intenties proeft bij elkaar, van ja, maar hou eens even, we zitten hier dus om het echie. En we zitten hier omdat we elkaar willen vertrouwen. En we willen samenwerken. En dat moet je proeven. We willen dat dit een succes wordt. En dan kun je verder. En toen hebben we de volgende ochtend zaten Wouter Koolmees, Alexander Pechtold, Carola Schouten van de ChristenUnie en ik met z'n vieren in de tuin koffie te drinken. En dan gaan, nou ja, de harnassen gingen toen uit. En het was een open gesprek van mens tot mens, van hart tot hart. Van joh, hoe gaan we dit doen? En hoe is het bij jullie lastig? Hoe is het bij ons lastig? Nou, dat was een hemelsbreed verschil met die gesprekken daarvoor, waarin het geharnast een beetje, ja, heel bitsig was.
Maakt echt dus een heel groot verschil.
Ja, dus die persoonlijke component. En ja, dat klinkt heel zot, van elkaar in de ogen kijken. Maar dat, je moet toch eens bij elkaar proeven. Oké, maar dit is echt serieus. Ja. En we proberen elkaar echt een beetje heel te houden. En ja, dat is de enige weg voorwaarts.
En de tweede keer hadden we natuurlijk het functie elders verhaal met Omtzigt. Ja. En dat was echt wel voor jou een heel moeilijk moment, dat je zei van, ik wil eigenlijk niet meer verder. Hè?
Ja.
En dan toch ben je daarop teruggekomen. Ja. Hoe gaat zo'n proces? En dat je dan toch ook weer met elkaar door één deur kan?
Ja, want ik had de politieke intuïtie dat het heel onverstandig zou zijn om met diezelfde coalitie door te gaan. Dus ik zei, we moeten nu echt een bladzijde omslaan. En ik denk dat dat geen verkeerde intuïtie was. Dus dat ik het misschien wel goed aanvoelde. Mm-hmm. Alleen wat ik vervolgens deed, was naar buiten gaan en dat heel hard zeggen. En daarmee, ja, toen keek ik na een paar dagen terug en dacht ik, ja, het is al een bende in Den Haag en ik heb het alleen maar erger gemaakt. Terwijl ik zit in de politiek om het minder erg te maken, om het beter te maken, om hoop te bieden.
En je ging eigenlijk in die polarisatie mee.
Dus ik heb het. Dus ook al was die inzet misschien wel een goede en een verstandige, mijn uitvoering was slecht. En dus dat heb ik eerst binnenkamers gezegd. Maar ik zei, ja, dan moet ik het ook gewoon buiten zeggen. Dus toen hadden wij een partijcongres. Daarmee heb ik gezegd, mensen, ik heb te veel op de mannen gespeeld. En dat is niet onze stijl. Dat is niet wat ik zou moeten doen. En vervolgens zijn mensen die je dat weer kwalijk nemen. Maar ja, uiteindelijk moet je toch vooral heel lang nog met je eigen geweten en met je eigen overtuiging verder. En niet met iedereen die iets van jou vindt. Dus toen heb ik nog wel steeds gezegd, joh, ik wil niet. Heel graag een andere coalitie. Dus PvdA, GroenLinks, stap in. CDA, VVD, hef je blokkade op. Maar die blokkades bleven. En dat was inmiddels waren we 7 maanden verder. Toen heb ik gezegd, ja, ik wil niet de laatste blokkade zijn. Ik wil niet het laatste struikelblok.
Dan kom je toch tot het moeten.
En dat was een moeten, inderdaad. Ja. Dus dat was veel meer met het oog op landsbelang dan met het oog op partijbelang. Ik wist, als partij gaan we hier niet beter van worden. Want dat wantrouwen is heel groot. Mm-hmm. Maar als uiteindelijk het breken van dat poldermodel, het breken van het goede overleg, wat ons land, hè, wat ik al eerder zei, zo sterk en groot heeft gemaakt, als het breken daarvan terug te leiden is tot een keuze voor mij, dan zou ik heel slecht terugkijken op mijn politieke carrière. Ik wil niet de reden zijn dat hier iets knapt. En toen zijn we alsnog ingestapt.
En eigenlijk zitten we nu weer bij dat moeten, zou je kunnen zeggen.
Ja, en dat is niet erg, want het is nooit een huwelijk. Het is nooit omdat je verliefd bent op elkaar. Je vormt een partij met mensen met wie je het eens bent. Je vormt een coalitie met mensen met wie je soms gigantisch oneens bent.
En keihard onderhandelen
en
hoort
keihard
er ook
onderhandeld. Alleen,
bij.
Er gaat iets daarbovenuit en dat is een landsbelang. Dat is omdat je samen, alleen samen, het goede voor het land kunt doen. En alleen door samenwerking ook het land kunt dienen. Niemand heeft een meerderheid. Nee. Gelukkig maar.
Ja, en toch zeg je, dit keer is het wel heel broos. Dat hoor ik je wel elke keer
benadrukken. Ja, omdat er dus 3 van de 4 partijen zitten die dus een politiek, ja, als ik het even toch een beetje lelijk mag zeggen, een verdienmodel hebben in het voeden van het wantrouwen. In die kritische zin. In het oppositie voeren. En nu moet je opeens voor een kabinet zijn. Nu moet je opeens zeggen wat je wel wil. En dat is heel moeilijk. Alleen, ja, ze zullen die ommezwaai moeten maken. En wel heel snel.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het formeren. Later deze week zal ik nog spreken met oud-informateur en VVD-prominent Henk Kamp over zijn ervaring met kabinetsformaties en de zaken die hem nu opvallen uiteraard. Mijn gast vandaag is Gert-Jan Segers. Hij is de oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie, die zelf ook betrokken was bij een paar lastige formaties. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met elkaar bespreken. De oppositie en de rol die de ChristenUnie ook gaat pakken in de komende jaren. En de rol van migratie in deze formatie. Want dat is natuurlijk een punt waar het kabinet op gevallen is. En hoe zorgen ze ervoor dat ze niet in dezelfde valkuil trappen? Dat straks, maar eerst nog even de kettingvraag. Want onze gasten stellen elkaar altijd een vraag via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met onze eigen politiek verslaggever hier op BNR, Leendert Beekman. En die wilde dit van jou weten.
Ik zou hem willen vragen om verder te gaan met de discussie. Dat gaat over die rechtsstatelijkheid en de grondwet. De afspraken zoals ze nu op papier staan. Is de rechtsstaat goed genoeg geborgd in de afspraken zoals die nu gemaakt zijn? Of maakt Gert-Jan Segers zich daar toch nog enigszins zorgen over?
Ja, ik maak mij daar nog wel zorgen over. Het feit dat je daar afspraken over moet maken is natuurlijk heel curieus. Hè? Dus nu lijkt het een soort minimum waar je dan nog net over eens bent. En, terwijl ja, het zou gewoon het fundament van onze hele beschaving moeten zijn. Dat je iedereen gelijk behandelt, dat iedereen gelijk is voor de wet. Dus dat die rechtsstaat, en dat is het hart van die rechtsstaat, gelijke behandeling van iedereen, ongeacht je overtuiging, je afkomst. Ja, dat je het daarover moet hebben is al zorgelijk. En dat je daar afspraken zwart op wit moet maken, dat vind ik ook wel zorgelijk. Ja, dat het onderhandelingsmateriaal is geworden, ja, dat vind ik weinig vertrouwenwekkend.
En dan uiteindelijk zijn er daar Leendert en ik hebben het daar gisteren ook over gehad. Dat ik ook door veel mensen word aangesproken van allerlei politieke gezindten die zeggen van er wordt te weinig toch over gesproken. We zitten een beetje als mak schapen te kijken hoe zich dit allemaal voltrekt. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, je ziet dus dat er een normalisatie plaatsvindt van in ieder geval het gedachtegoed van de PVV. Dat gewoon, als het gaat om godsdienstvrijheid, onderscheid maakt. Als het gaat om de afkomst van mensen, onderscheid maakt. Ja, dat is buitengewoon zorgelijk. En dan zie je toch dat iemand zegt van, nou weet je wat, ik zet het even tussen haken. Of ik hou me even rustig een tijdje. Maar ik vind het nog steeds. Dus hij heeft allerlei wetten ingetrokken. Ja, waarvan iedereen voelt, dat kan niet. Dat kun je niet in een vrij land doen. Verbieden van boeken en van het bouwen van je eigen godshuis. Ja, dat is een vrijheid die zo fundamenteel is in Nederland. En als iemand dan zegt, nou weet je wat, ik zet het wel even voor de time being, even in de ijskast. Ja, dat verandert een overtuiging niet. En dat verandert ook niet je houding ten aanzien van die rechtsstaat, waar het zo fundamenteel is in ons land dat iedereen gelijk is voor de wet.
En dat kunnen we natuurlijk altijd weer uit de ijskast halen. Je weet nooit wanneer dat gebeurt. Hè?
Als ik niet meer nodig ben voor een coalitie, haal ik het weer uit. En dan ga ik weer vol op het orgel. Ja, dat nogmaals, dat is niet vertrouwenwekkend.
En heeft dan je verbaasd dat Omtzigt zegt van, we hebben gewoon goede afspraken gemaakt over die rechtsstatelijkheid, dat zit wel goed?
Ja, je zag natuurlijk een hele moeilijke U-bocht die hij heeft gemaakt. Van, ik zie het niet gebeuren, ik ga niet samenwerken met Geert Wilders naar, maar op deze manier kan het wel. Met ook een hele moeilijke constructie, wat ook in mijn ogen lijkt op een gewoon meerderheidskabinet. Want je hebt gewoon 4 partijen die de meerderheid vormen. Waarmee een kabinet straks staat of valt. Die gewoon afspraken gaan maken. Die op onderdelen ook best gedetailleerd zullen zijn. Dus dat is toch een vrij normaal kabinet. Ja, daarmee, dat maak jij mogelijk. Een kabinet met Wilders, met de PVV. Waarvan hij eerst had gezegd, het gaat niet gebeuren, gaat nu wel gebeuren.
Nou ja, Jezilkus heeft hetzelfde eigenlijk ook gezegd. Hè? Het begin van, ik ga daar niet aan meedoen. En ja. Uiteindelijk is daar was net iets anders trouwens qua nuance. Maar je ziet dat draaien. Denk je dat dit punt nog ergens gaat opbreken?
Het is een heel fundamenteel punt. Dus ik denk dat er, zeker aan de kant van NSC, maar ook wel bij delen van de VVD, dat mensen daar heel beducht op zijn. Dat mensen echt heel, heel bezorgd zijn. Wat doet dit met ons land? Als we die fundamentele vrijheden, die zo tot het wezen van Nederland behoren. Ik bedoel, we zijn voortgekomen uit een strijd om godsdienstvrijheid. Dat je gewoon gewetensvrijheid hebt. Dat je mag geloven en niet mag geloven. Dat je gewoon trouw trouw mag zijn aan je diepste overtuiging. Ja, als daarop beknibbeld wordt, ja, dat zet verhoudingen snel onder druk. En zeker Pieter Omtzigt, die natuurlijk met een programma de verkiezingen ingaan. Wat bij uitstek rechtsstatelijk is. Wat bij uitstek gaat om die persoonlijke fundamentele vrijheden en de eerbiediging daarvan. Dat maakt het ook allemaal niet makkelijk.
Nee, en het lijkt wel alsof het, omdat we het al heel vaak hebben gehoord of zo, dat iedereen er ook een beetje aan begint te wennen en denkt, dus dat zijn dan mensen die mij aanspreken van, moet er niet veel meer discussie hierover komen? Je zegt eigenlijk ook vanuit de journalistiek en ook breed vanuit de samenleving zijn we hier te makkelijk in. Laten we dit te makkelijk gaan, dit punt.
Ja, de lat ligt vrij laag voor de PVV. Hè. Dus Wilders heeft een hele harde persoonlijke aanval. Ik heb ze meegemaakt en ik vond het heel onaangenaam om te zien. Harde persoonlijke aanvallen op mensen uitgeoefend. Hè. Dus echt ook op plekken waarvan hij wist, hier doet het zeer bij mensen. Dus dat was soms in mijn richting, maar zeker in de richting van Sigrid Kaag. Richting van Sophie Hermans. Bedoel, dat was hard en persoonlijk. En nu hij dat niet meer doet, is hij opeens mild. Ja, als dat je mild maakt, namelijk dat je niet meer ongelooflijk onfatsoenlijk bent en ongelooflijk oncollegiaal. En ik heb ook wel eens een keer hem persoonlijk daarop aangesproken van, joh, op politieke inhoud mag het er hard aan toe gaan. En misschien zijn we dan soms wel te soft in Nederland. Hè? Dus echt op inhoud mag je hard botsen. Ja. Maar in die persoonlijke verhoudingen, wees een beetje zuinig op elkaar. Ik bedoel, de woorden die mens heeft toegevoegd, ik hoef ze hier niet te herhalen, maar dat is echt beneden elk beschavingsniveau, zou ik zeggen. Maar ook qua inhoud. Dus als je zegt, nou, ik ga een paar wetsvoorstellen die inderdaad haak staan op onze grondwet en op grondwettelijke vrijheden, fundamentele vrijheden, namelijk godsdienstvrijheid, gelijke behandeling van alle mensen. En je zegt, nou, ik doe dat even in de ijskast en dat maakt je mild. Ja, dan zeg ik, dan ligt die lat wel heel erg laag.
Ja, denk je dat de VVD nog wel eens achter de oren gaat krabben dat het kabinet uiteindelijk gevallen is op het punt van migratie? Of denk je dat dat wel meevalt? Dat ze hier prima mee kunnen leven?
Kijk, ik snap in de laten we zeggen, in de persoonlijke verhoudingen en de politiek-psychologische verhoudingen snap ik dat het kabinet aan zijn einde kwam. Ik bedoel, dit was een club die door een aantal stormen is heen gegaan, die het ook wel een beetje met elkaar had gehad. En sommige mensen hadden het ook persoonlijk met elkaar gehad. Dan hou je het niet lang vol. Hè. Dus ik zei net, van je moet echt elkaar vertrouwen. Je moet elkaar willen vasthouden. En die wil, die werd steeds zwakker eigenlijk. Alleen als je het helemaal terugbrengt naar de inhoud van wat voor compromis lag daar als het gaat om migratie, regulering van migratie. Ja, daar lag een compromis waarin D66 en ChristenUnie een behoorlijke stap richting de VVD hebben gezet. En inhoudelijk zou ik zeggen, had het gepakt. Ons deze hele ellende bespaard.
Dus in jouw analyse is het toch dan de VVD die het heeft laten klappen uiteindelijk?
Nou, het is een keuze geweest. Het is niet goed genoeg. Ja. En zij zullen zeggen, ja, maar de ChristenUnie die wilde niet nog eens een keer op het punt van de gezinshereniging onze kant op. Natuurlijk blijf je naar elkaar wijzen. Maar als je weet dat het er echt op aankomt. Ik denk dat je het compromis wat er lag was een forse stap richting regulering. Verdere regulering van migratie. Niet onverstandig. En het was binnen de rechtsstatelijke marges. Dus dat had gekund. Ik vermoed dat er wel heel wat VVD'ers zijn. Denk, oei, hadden we dat toen maar gepakt. Ja. En dan hadden we deze ellende nu niet gehad.
En hoe kunnen ze daar nu dan in de formatie het beste uitkomen? Hè? Want dit is natuurlijk een belangrijk punt waarvan je zou kunnen zeggen, ze denken er allemaal een beetje hetzelfde over, maar je moet daar toch genuanceerder naar kijken. Het gaat toch nog wel ingewikkeld worden ook.
Het gaat zeker ingewikkeld worden. Maar dat is omdat er ook heel veel, heel veel beeldvorming is. Hè? Dus je bent of helemaal voor migratie of helemaal tegen migratie. En dat geldt ook bij arbeidsmigratie. Dus op een hele ondoordachte manier zijn mensen ofwel helemaal voor ofwel helemaal tegen. Ik denk waar heel veel behoefte aan is en wat ook echt een reden is geweest voor deze verkiezingsuitslag, is het onbehagen bij mensen dat migratie ons overkomt. We hebben de hand niet aan de kraan. We weten niet wie er binnenkomen. We weten niet hoeveel mensen binnenkomen. We weten niet of mensen ooit nog weggaan die hier niet mogen blijven. Nou, dat geeft heel veel onbehagen. Dus de beste garantie om daar iets aan te doen was voor veel mensen een stem op de PVV, omdat dat zeg maar het debat het meest trok richting regulering. Maar nu moet je tot besluitvorming komen. Nou, als je zegt bijvoorbeeld het punt van arbeidsmigratie, hè, het grootste deel van migratie. Waarom zijn mensen daartegen? Er zijn misstanden. Er is uitbuiting, slechte huisvesting. Allemaal dingen waar je inderdaad iets aan moet doen. Dus wij moeten veel strenger optreden. Er moet een vergunningsplicht komen voor uitzendbureaus. Die hebben we niet. We hebben echt duizenden en duizenden uitzendbureaus die maar wat doen.
Ja.
Nou, dat is echt onbestaanbaar. Dus dat is de ene kant. Dus dat onbehagen snap ik ook. Maar tegelijkertijd, als je dan zegt, ja, maar ik ben helemaal tegen en er mag niemand meer binnenkomen. Nou, als je dan even in alle nuchterheid kijkt naar dat wij toegaan naar een tekort in de zorg van tegen de 200.000 mensen die we straks tekort hebben in de zorg, en zeker in de ouderenzorg.
Ja.
Nou, dat levert een verwaarde.
Op heel veel plekken hebben we natuurlijk tekorten. Ja.
Ja, maar ik kijk dan vooral naar
de transitie bijvoorbeeld. Daar hebben we ook mensen nodig. Hè?
Precies. Ja. Dus ik denk dat je inderdaad moet kijken naar sectoren waarvan je zeker weet dat je ze wilt hebben. Dat je daar werk doet wat je ook echt nodig hebt. Zorg heb je nodig. Die energietransitie moeten we ondergaan. Dus we hebben technici nodig. Dus dat zijn twee sectoren waar je echt mensen nodig hebt. Nou, dan moet je kijken tegen welke voorwaarden, op welke manier kun je dan mensen toelaten. Nou, ik heb daar op de vraag van Otto Workforce heb ik
Van Gol, hè, de topman.
Frank van Gol heb ik een advies geschreven, meegeschreven aan een advies. Die heeft gezegd van hoe kun je nou zorgen dat de ellende die arbeidsmigratie uitgaat, dat we die ellende beter gaan bestrijden. Mm-hmm. Maar dat we een vorm van arbeidsmigratie hebben die wel duurzaam is. Nou, en dat is een vorm van tijdelijke arbeidsmigratie. Waar je bijvoorbeeld verplegend personeel, technici van elders hier tijdelijk heen haalt. Zorg dat ze goed verdienen, in dienst komen bij de werkgever, niet in een uitzendconstructie.
En niet het hele gezin hier naartoe.
Nee, en dan na 5 jaar weer teruggaan naar het land van herkomst. Mm-hmm. Zodat ze hun kennis, kunde, geld wat ze hier hebben verdiend, kunnen inzetten voor het land van herkomst. Nou, dan bestrijd je hier tekorten. Het is goed voor de mensen die hier komen, want die verdienen en die doen kennis en ervaring op. En het is goed voor het land van herkomst. Je hebt geen brain drain, maar een brain gain. Ja. Dus je brengt iets in circulatie, mensen en kennis, waar uiteindelijk iedereen van profiteert. En ik denk dat dat een vorm van arbeidsmigratie is die op de lange termijn volhoudbaar is.
Ja. Nou,
en
dat het Delta-plan, hè?
Precies, en dat is volgens mij een tussenweg tussen mensen die tamelijk onderdacht, ofwel helemaal tegen, ofwel helemaal voor zijn.
Ja.
Want je zult moeten reguleren en je zult de ellende moeten bestrijden. En vervolgens moet je het vormgeven op een manier die we echt kunnen volhouden.
En ik heb een paar keer ook gelezen ook dat je dan zegt, ja, nou, het is nu gepresenteerd, maar het lijkt of er niet heel veel mee gebeurt. Dus gaan ze dat oppakken, denk je, bij de formatie?
Ja, dat is aan anderen. Dus ik heb het op tafel gelegd. Van joh, dit is volgens mij een plan wat zou kunnen werken. Mm-hmm. Ik denk dat het goed is.
Het is voor jou een heel belangrijk punt, toch? Want anders had je er niet helemaal aan gegeven.
Nee,
zelfs met een Otto Workforce. Jij was vanuit de ChristenUnie altijd heel erg kritisch op die.
Ja, op de misstanden, zeker.
Op de misstanden. En toch hebben jullie samen die handschoen opgepakt. Ja. Dus dat geeft ook aan dat je graag wil dat daar een verandering komt.
Ja, en ik vind het mooi dat een werkgever zegt, maar ik wil die misstanden ook bestrijden. En ik wil dat het in mijn sector dat het goed gaat. En ik wil dat we het vormgeven op een manier waarmee we het inderdaad kunnen volhouden. Dus dat vind ik heel dapper.
Maar moet je het dan wel loslaten van dingen?
Nee, ik laat het niet los. Dus ik praat er nu ook over. En op uitnodiging praat ik ook elders erover. Ja. Dus ik licht ertoe. Ik zeg, dit is het plan. En vervolgens is het aan onderhandelende partijen die inderdaad voor wie migratie een heel grote uitdaging is. En dit zou een tussenweg kunnen zijn tussen aan de ene kant de economische noodzaak. Je zult mensen nodig hebben voor, nog een keer, zorg, techniek, wellicht een paar andere sectoren. Je zult mensen nodig hebben en je zult migratie moeten reguleren en in de hand moeten houden. En dit is die tussenweg.
Ja, maar heb je het gevoel dat ze voor die tussenweg zullen gaan met al jouw voeltsprieten ook in Den Haag?
Nou, ik denk dat het alternatief, namelijk het land dicht, dat ons in enorme problemen brengt.
Ja.
Dus denk aan mensen die je niet meer kunt verzorgen, ouderen die je niet meer kunt verzorgen. Dat is echt een heel groot probleem. Of aan de andere kant, als je zegt van joh, we laten alles maar gewoon doorgaan zoals het nu is, dan hou je misstanden. En dan heb je een omvang van migratie die de draagkracht van een samenleving te boven gaat. Dus dit is die tussenweg. Je zorgt dat de draagkracht in stand blijft. Je zorgt dat tekorten worden opgelost en je zorgt dat misstanden worden bestreden.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Formeren. Mijn gast vandaag is Gert-Jan Segers, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie. En ook betrokken geweest bij twee lastige formaties. Namelijk Rutte 3 en 4. Je hebt eerder een kettingvraag beantwoord. Ja. Van Leendert Beekman. Maar de vraag gaat door naar de volgende gast. En dat is ook weer een mooie gast. Politicoloog en voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher, Julia Wouters. Jullie kennen elkaar natuurlijk ook uit het Haagse.
Uit een vorig leven, ja.
Uit een vorig leven. Wat zou je aan haar willen vragen?
Nou, ik ben toch benieuwd of zij vindt dat Kim Putters iets goeds heeft gedaan, of neemt ze hem iets kwalijk? Neemt ze hem kwalijk dat hij toch een kabinet met Wilders een stap dichterbij heeft gebracht? Of heeft hij iets goeds gedaan om in een hele gepolariseerde tijd, waarin er opnieuw politieke impasse dreigt, toch heel rustig weer partijen bij elkaar heeft gebracht en ervoor heeft gezorgd dat dit land bestuurbaar blijft? Ik zou zeggen het laatste. Hij heeft iets gedaan wat de hele Kamer van hem vroeg, namelijk onderzoek dit, ga kijken of dit mogelijk is. Dus ik denk dat hij binnen zijn mogelijkheden, binnen zijn marges, dat hij iets goeds heeft gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat zij als PvdA zegt, is dit wel zo'n goede stap van hem geweest? Dus daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
Mooie vraag. Hoe zou je het vinden als iemand van de ChristenUnie dan de bal zou oppakken als informateur? Hè? Want we hebben nu de SGP en CDA, wat Bontebal natuurlijk niet echt leuk vond.
Nee, en ik in die vorige fase, als je zegt van ik moet kijken welke vorm van een kabinet mogelijk is, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar nu gaat het echt over de inhoud en ga je afspraken maken. Ja, als je het dan mogelijk maakt, een kabinet waar jouw eigen partij niet in zit, ja, dat zou ik heel problematisch vinden. Dat zou ik helemaal niet grappig vinden.
Nee. Nou, ik ben benieuwd inderdaad wat jullie daarover gaat zeggen. Laten we dit slotstuk gebruiken om toch nog even de oppositie ook aan te kaarten. Hè? Want we hebben gekeken hoe stevig is nu de formatie, hoe stevig zou een mogelijke coalitie kunnen zijn. Maar dat hangt natuurlijk ook erg af van de formatie. En we hebben een Timmermans gezien die zei, ik ga gewoon op geen enkel punt meewerken met de PVV. Dat was ook zichtbaar tijdens het debat. We zagen een paar aanvaringen. Hoe heb je daarnaar gekeken?
Ja, dat is wel een lastige positie, zou ik zeggen. Als je zegt bij voorbaat overal nee tegen, ja, dan zet je jezelf ook wel heel erg buitenspel. Dus ik denk dat het veel slimmer kan, dat het inhoudelijker kan. En ik zou zeggen, maak het ook niet bij voorbaat. Ga niet bijvoorbeeld op de moral high ground zitten en zeggen van alles van dit kabinet is fout. Maar ga echt op inhoud het debat aan. Want er zitten hele goede mensen in de oppositie. Dus als ik even dat rijtje wat ik dan zo voor me zie. Van Henry Bontebal en van Rob Jetten en van Mirjam Bikker van mijn eigen club. Dat zijn echt inhoudelijk hele slimme, goede mensen. En ik denk dat het een fantastische oppositie is. Dus ik denk dat er hele goede mensen zitten die juist omdat ze zoveel van de inhoud weten, het een kabinet en een coalitie in wording heel erg moeilijk kunnen maken.
En dat ze dus juist wat meer op de inhoud en wat rustiger ook zijn in de opstelling. Ja. Toch zou je ook kunnen zeggen, als we even teruggaan naar die kettingvraag, hè, van Leendert Beekman over die rechtsstatelijkheid, en dat jij ook zegt, ik maak me daar heel erg zorgen over, dat je gewoon bij voorbaat eigenlijk een grens trekt. Zo zou je het ook kunnen uitleggen, de opstelling van Timmermans.
Ja, nogmaals, het kan. Alleen, je bent uitgepraat. Hè? Dus als je zegt, ik sorry.
Ja.
Even hoesten.
Ja, ik had het net ook even. Het is toch nog even die laatste, voordat we de lente
ingaan. Ja, zeker, dat is het.
Toch nog even die laatste kriebeltjes. Moet je nog iets van water hebben? Of
nee, is goed zo. Je bent toch een beetje uitgepraat. Ja. Dus je zet jezelf langs de zijlijn en je zegt van, joh, alles van deze club is fout. Terwijl ik denk dat ook op het punt van de rechtsstaat, ja, boor het maar uit. En ondervraag ook een nieuwe minister-president maar of hij staat voor mensenrechten, of hij staat voor die rechtsstaat. En test het als het spannend wordt. Als minderheden zich bedreigd voelen. We hebben nu een hele spannende tijd nu in deze samenleving, waarin het nu weer gaat over antisemitisme, waarin de ene groep tegenover de andere groep staat. Ja, dan komt het op die rechtsstaat aan. Dan komt het op bescherming van minderheden aan. Ik zou zeggen, doe het vooral via de band van de inhoud. En doe het dan heel scherp. En dat kunnen deze mensen. Dat zijn hele slimme mensen. Ook Frans Timmermans is een slim iemand die heel veel inhoud met zich meebrengt.
Mm-hmm.
Maak er gebruik van.
Heeft het je verbaasd hoe hij zich opstelt?
Nou ja.
Of denk
het
je
mag.
Dit?
Dus kijk, er zit natuurlijk heel veel wrevel en frustratie bij die partij. En dat snap ik. Hè. Dus ze gingen voor de allerhoogste, voor de nummer 1 positie. Mm-hmm. Dat is niet geworden. En ze doen ook niet mee met een coalitie. En links wilde graag weer de stap naar voren zetten. Dus ik snap de frustratie. Maar ik denk dat je die het beste kunt overwinnen door vooral inhoudelijke plannen naar voren te brengen, samen te werken met andere delen van de oppositie. En in die samenwerking en in dat inhoudelijke debat kun je het een coalitie heel erg moeilijk maken.
Jouw partij heeft het ook moeilijk na de verkiezingen, als het gaat in ieder geval om de aantallen. En er is ook wel een beetje een discussie, een soort splitsing in de partij. Het valt wel mee.
Ja, zeker.
Ja. Maar waar heeft de partij het nu wel moeilijk? Hè? In ieder geval met toch een groot verlies geleden.
Ja. Ja, en dat is, daar zie je dus dat de ChristenUnie de prijs heeft betaald voor verantwoordelijkheidsgevoel. He, dus de laatste keer dat we toch weer die stap naar voren hebben gezet. He, dus naar de eerste Rutte 3, of de eerste keer dat ik verantwoordelijk was. We hadden 5 zetels, we hielden 5 zetels. Je kunt zeggen, word je min of meer beloond voor het feit dat je verantwoordelijkheid hebt gedragen. Dat konden mensen meemaken. Maar die tweede keer, misschien was dat one bridge too far. Dat vonden mensen lastig. En je merkt dat toen ook de afstand tussen Haagse besluitvorming en de keuze die we daar maakten en de achterban, dat die groter werd. Dat mensen het lastiger vonden om dat te blijven dragen. En de enige manier waarop je daar doorheen kan is weer vanuit je hart spreken. En deze fractie is kwalitatief heel goed. Het zijn echt hele slimme mensen, jonge slimme mensen, waar ik heel veel vertrouwen in heb. Mirjam is onwijs goed. En als we even de ballast van de regeringsverantwoordelijkheid af kunnen schudden. Dat lijkt erop dat nu gaat lukken. Dat geeft je ook weer heel veel vrijheid en ruimte om weer je hart te laten spreken. En als ze dat gaan doen, dan weet ik zeker dat er ook weer heel veel mensen die gaan aanhaken. Zeggen, hey, maar dit is weer de club die ik altijd heb gesteund.
Ja, en dat zie je meer partijen doen. Hè? En Bontebal, die zie je dat ook doen. De rust pakken eigenlijk in deze tijd. Ja. Om veel meer het eigen verhaal te vertellen.
Ja. En dat is heel hard nodig. Dus je hebt een samenleving die polariseert. En je krijgt ook politieke tegenstellingen die scherper worden. Hè. Dus je hebt een kabinet wat echt rechts van het midden staat. En een oppositie die daar tegenover staat. Dus je kunt ook met, als het gaat om sociaal beleid, als het gaat om klimaatbeleid, om zorg voor de schepping. Ook als het gaat om een menswaardig migratiebeleid, waar we het net over hadden. Ja, dan kun je ook echt scherpe plannen neerleggen. Dan kun je ook vanuit de oppositie ook echt je hart laten spreken. En laten zien waar je voor staat.
Maar dat het vraagt wel dapperheid, denk ik ook. Hè? Want die polarisatie komt nu een paar keer terug ook in ons gesprek. En soms zijn we te bang misschien om ons uit te spreken over rechtsstatelijkheid. Dan zijn we misschien weer een beetje mak allemaal dat we dat laten gebeuren. En soms zijn we weer heel erg polariserend. Hoe komen we nou tot een mooie balans, denk je?
Dat is toch de verzekering aan elke minderheid dat iedereen erbij hoort in het land. Dus wat je ook gelooft of dat je niet gelooft, of waar je ook vandaan komt, waar je wieg heeft gestaan, iedereen hoort erbij en iedereen is gelijk voor de wet. Dat is het toppunt van beschaving. Dat is zoiets moois dat we dat in dit land hebben. Dus dat is de verzekering die je elkaar moet geven. En vervolgens hebben we grote meningsverschillen. En hebben we de vrijheid om die in alle scherpte uit te vechten. En tegelijkertijd maken we het niet persoonlijk en zoeken we de samenwerking. Nou, dat is best een ingewikkelde combinatie, want ik zoek soms ook heel scherp het debat. Hè. Dus nu bijvoorbeeld gaat het over Israël en Gaza. Zeker als het gaat om antisemitisme. Nou, dan ben ik heel onverzoenlijk. Dat vind ik zo afschuwelijk. En dus daar zal ik altijd de grond van mijn hart zal ik daartegen ingaan. Dus dan heb je een scherp debat. En vervolgens zul je altijd elkaar weer de hand moeten reiken. En zeggen, joh, wat er ook gebeurt, we're in this together. We zijn één land. We moeten het met elkaar doen.
Ja. En hoop je op, maar daar zijn we nog niet, hè, in Nederland.
Nee, en daar hebben sociale media spelen daar een hele destructieve rol in. Maar ik denk dat je altijd zelf het goede voorbeeld moet geven. Altijd zelf moet voorop gaan. Scherp debat. Dat moet. En vervolgens elkaar zoeken, elkaar vasthouden. En ook het goede bij anderen zoeken. Dat heeft ons altijd een mooi land gemaakt. En dat kan nu weer. En dat is de opdracht van ons allemaal.
Ja. Mis je het nog wel eens, de Haagse politiek?
De politiek niet. Dus ik heb het met hart en ziel gedaan. Dus echt met heel veel overtuiging. Maar toen ik een punt had gezet, ik was er ook echt naartoe gegroeid. Dan zet ik een punt en is het klaar. En dan is het ook klaar.
Dan kijk je niet meer terug.
Nee.
Ik vond het ontzettend leuk om een uur met elkaar te praten over wat er allemaal in de formatie gebeurt. En wie weet praten we nog eens verder.
Ik vond het ook leuk. Dankjewel.
Dank Gert-Jan Segers, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcastkanaal. Maar blijf nu zeker live, want we hebben BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Alle reden om te luisteren dus. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.